Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Wij delen u nu reeds mede dat de morgendienst van 30 juli aanstaande om 10:45 aanvangt. Dat is de zondag over 2 weken. Mevrouw van Heerde, de Waal, is verhuisd naar verpleeghuis Salem in Ridderkerk. Verdere gegevens vindt u op de publicatieborden. Mevrouw E. Schipper-Kraak verblijft nu voor vast in Nieuw-Zonneburg, kamer 177. Vanaf 12 juli tot en met 17 augustus is Corine Verdoold weer in Nederland voor verlof. Zij zal dan ook regelmatig bij ons zijn. Na de morgendienst van zondag 6 augustus is er gelegenheid om haar als gemeente de hand te geven. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen van de kerk vragen wij u gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. In deze dienst, waarin het sacrament van de heilige doop bediend zal worden, zal voorgaan onze wijkpredikant, dominee M.M. van Kampen. Na de dienst krijgt u gelegenheid hiervoor in de kerk de doopouders Godzegen toe te wensen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 45 en daarvan het tweede vers. Gort, Gorto, held uw zwaard aan uw zijde. Psalm 45, vers 2. Wij doen nu belijdenis van het geloof en willen daarna zingen uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Psalm 119, vers 69, na de belijdenis van het geloof. En ieder spreken dan met mij in het hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Wij openen de Bijbel en we lezen een stukje uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. Allereerst een paar versen uit Numeri 25. Numeri 25. De versen 1 tot en met 9. Numeri 25 gaat over Israël in de woestijn. Biljam en de ontucht en de afgoderij die de Israëlieten plegen te Sittim. En Israël verbleef te Sittim en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. En ze nodigden het volk tot de slachtoffers van haar goden. En het volk at en boog zich voor haar goden. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toorn des Heren tegen Israël. En de Heren zeide tot Mozes, neem al de hoofden van het volk en hang ze den Heren tegen de zon. Zo zal de hittigheid van des Heren toorn gekeerd worden van Israël. Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël, en ieder dode zijn mannen die zich aan Baal Peor gekoppeld hebben. En ziet, een man uit de kinderen Israëls kwam en bracht een Midianietin tot zijn broeders voor de ogen van Mozes. En voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst. Toen Pinahas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron, de priester dat zag, zo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand. En hij ging de Israëlitische man na in de hoerenwinkel en doorstak hem beide, de Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Degene nu die aan de plaag stierven waren 24.000. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in Openbaring 2. We zijn bezig met een prekenserie over de zeven brieven in Openbaring 2 en 3 van de gemeente van Klein-Azië. En we zijn toegekomen aan de derde brief, de brief aan Pergamus, Openbaring 2 vanaf vers 12. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen, in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, daar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden, het welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard van mijn mond. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is, en ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover. De dooptekst voor vanavond vindt u in Openbaring 2, vers 17, waar wij herlezen: die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover. Zullen we samen bidden om Gods zegen. O Heere, almachtig en getrouwe God, wij komen tot u op dit middaguur, op deze uw dag. De eerste dag van de nieuwe week, een vakantiezondag, waarin we ook voor de tweede maal mogen samenkomen in uw huis. Heere, wij danken u voor de rust en de ontspanning die u geeft, niet alleen op zondag, maar ook in deze tijd van vakantie. Wij bidden u tegelijkertijd voor degenen die weg zijn. Heere, geef dat we mogen uitrusten, maar ook behouden en bewaard zullen worden, als we elders in het land vertoeven of in het buitenland. En dat we ook bij mogen komen. U hebt het ook gezegd tegen uw discipelen, rust een weinig, dat hebben we ook nodig. Maar Heere, dat we dan ook vandaag mogen ervaren, vanmorgen, maar ook vanmiddag, dat de ware rust geschonken wordt in uw huis. Ja, dat de ware rust bij niemand en bij niets anders te vinden is dan bij de Heer Jezus Christus, die ons allen nodigt om te komen tot Hem, zowel persoonlijk als in gezinsverband. Wat is dat heerlijk? Wat is het een wonder van uw grote genade als wij mogen weten dat we als man en vrouw samen de rust hebben gevonden in Jezus bloed en wonden. Maar ook als doopouders, als je kleine kinderen van u krijgt toevertrouwd aan hen, dat we ze mogen meenemen naar die grote kindervriend, opdat u ze zou aanraken, omhelzen, de handen op hen zou leggen en ze zou willen zegenen. Heren, we danken u dat u ook deze middag tot ons wil komen in de prediking van het woord, maar ook in de bediening van het zichtbare evangelie in de heilige doop. En dan willen we u bidden om een gezegende dienst. Geef dat die woorden die u tot ons te zeggen hebt, tot de doopouders, de dooptekst die ook zoveel kan gaan betekenen als die kinderen later groter mogen worden. En Heren, dat dat ook dan zijn waarde mag krijgen, de doop, maar ook de tekst, uw woord. En Heren, ook voor ons als gemeente, dat die woorden die gij vanmiddag tot ons te spreken hebt, dat dat woorden mogen zijn die lieflijk zijn en ons hart ook mogen treffen. Heren, wij willen u danken voor uw kostbaar evangelie, dat u ons elke zondag weer nodigt. Tegelijkertijd willen we u ook bidden, Heren. Bidden voor de kinderen, voor de kleintjes, voor het God geheiligd zaad, het zaad van het verbond, zoals u dat in uw woord zegt, die mogen opgroeien en zo bevoorrecht zijn dat ze mogen horen van u, Heer Jezus, en van genade en van verlossing en van de Bijbelse verhalen, de wonderen die gij hebt vanouds gedaan, en dat ze daarin mogen kweken en dat ze daar van mogen weten. Heere, wilt u dat heiligen aan de harten van de kinderen, de kleintjes in de gemeente, maar ook de opgroeiende jeugd, zodat het geheiligd mag worden, zodat hun harten al jong gebogen mogen worden tot de vrees van uw naam. De jeugdtijd is altijd maar weer de beste tijd om ons hart aan u te geven. Heere, wij willen ook bidden voor de ouderen. Het is rijk als je als ouders of als grootouders getuige mag zijn van de doop van je kleinkind. Maar we willen ook bidden voor de ouderen in de gemeente, zelfs de alleroudsten die meeluisteren. Heere, oudere mensen die vaak die op hun retour zijn, die vaak vertellen van dingen die voorbij gingen, geef hen ook hoop en uitzicht op de grote, heerlijke toekomst die alleen bij u is, Heere Jezus. En dat u ook ter elfde uren oude zondaars en zondaressen zo graag wil behouden, want u vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Heren, wij willen u ook bidden voor in bijzonder voor mevrouw van der Heerde en mevrouw Schipper, die beide op hoge leeftijd alweer verhuisd zijn. Heren, mogelijk hun laatste woning, dat weten we niet, maar geef uitzicht, een raam, een venster op het vaderhuis met de vele woningen. En er is maar één weg die daarna leidt, en dat bent u, Heer Jezus, als de weg, de waarheid en het leven. En leunend op u, steunend op u, dan komen we nooit bedrogen uit. Heren, wij willen u ook bidden voor al het werk wat gebeuren mag in uw wijngaard, ook in een tijd van vakantie. Op campings, evangelisatie, kinderbijbelclubs en bijbelweeks, met misschien wel tenten of hoe dan ook, als uw woord maar verkondigd wordt, waar dan ook, wilt u alle arbeiders en arbeidsters die daarvoor een gedeelte van hun vakantie opofferen om van u te vertellen, heren, wilt u dat ook rijkelijk zegenen. Zowel in het buitenland, maar ook in ons land. Heren, zo leggen we alles voor u neer en we bidden u, geef ons een gezegende dienst, waarin uw naam mag worden grootgemaakt. Neemt u de kleintjes in uw hoede, neem ze voor uw rekening. En geef ouders wijsheid, liefde, verstand, geduld, om ze op u te mogen wijzen. Om ze te mogen voorbidden, te mogen voorspreken en te mogen voor leven uit genade. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 106, vers 16. Zij hebben zich voor het vloekaltaar verleid door Moabs dochterenschaar. En vers 24, nochtans was God met hen begaan. Psalm 106, vers 16 en 24. Gemeente, doopouders in het bijzonder, als je een brief krijgt, en ik denk rondom de kraamtijd dat jullie toch wel wat kaarten en briefkaarten en misschien ook wel korte briefjes hebben gehad, dan let je op de voorkant en op de achterkant in de eerste plaats. Aan wie is die gericht? Van wie komt die brief? Je let op het adres. Je let op de afzender. Vervolgens open je die brief. En dan lees je de inhoud. En tenslotte kijk je hoe zo'n brief eindigt. Nou, vanmiddag een briefje uit de hemel. Daar gaan we op letten. Een briefje van zes versen. Openbaring 2, vers 12, 13, 14, 15, 16 en 17. Een brief van de Here der Heerlijkheid aan de gemeente van Pergamus. En dan willen we deze brief eens gaan spellen, zin voor zin. Dan moeten we niet alleen maar letten op wat die brief toen voor die gemeente daar betekende, maar we gaan er ook op letten wat deze brief nou voor ons nu in Rotterdam te zeggen heeft. Vandaar dat deze brief ook eindigt met: wie oren hoort, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wat de Geest nu wil zeggen door deze brief tot ons als gemeente in Rotterdam. Het is goed dat we deze brief van de Heiland eens gaan nauwkeurig en aandachtig gaan lezen. Niet als een reclamebrief, je leest het even vluchtig door en gooit weg. Maar als een liefdesbrief. Want ik kan u alvast verklappen dat de Heer Jezus de afzender is. Hij is de briefschrijver. En hoe liever mij nou de briefschrijver wordt, des te nauwkeuriger en aandachtiger lees ik zijn brief. Vorige week hebben we stilgestaan bij de brief van Smyrna. Dat was een echte troostbrief. Nu vanmiddag gaan we stilstaan bij de brief van Pergamus en dat is een zwaardbrief. Vorige week ging het over de gemeente van Smyrna die bedreigd werd door vervolging. Verdrukking van 10 dagen, sommigen in de gevangenis. Nu gaan we letten op een gemeente die bedreigd wordt door verleiding. En wat is dat actueel? De Satan die gaat rond als een brullende leeuw, van buitenaf vervolgt de gemeente om te verwoesten. Maar de Satan werkt net zo goed van binnenuit door middel van verleiding. Om de gemeente ook als een listige slang gif in te spuiten, zodat de gemeente ook kapot gaat. Letten we op deze brief. Ik zet boven de preek zwaardbrief. Gaan 3 gedachten letten. Allereerst de aanhef, vers 12. Schrijf aan de engel van de gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat is de aanhef. Ten tweede gaan we letten op de inhoud, vers 13, 14, 15 en 16. En we gaan ten derde letten op het slot, dat is vers 17. De zwaardbrief, de aanhef, de inhoud en het slot. We beginnen bij de eerste gedachte, de aanhef, vers 12. En schrijf aan de engel, de voorganger van de gemeente in de stad Pergamus. En dan maakt de briefschrijver zich bekend. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. De Heer Jezus stelt zich voor als degene die het zwaard heeft. Ja, wat zal dat nou betekenen, denken wij? Voor de burgers van Pergamus was dat heel duidelijk. Want Pergamus was een stad, een grote stad, in de Romeinse provincie Azië, nu het huidige Turkije. En Pergamus was het centrum van de politiek en van de rechtspraak. Het was een zeldzaamheid, maar Pergamus had het voorrecht dat die stad het zwaardrecht had. En dat betekende dat de rechters in de rechtbank in die stad de bevoegdheid hadden over leven en dood. Zij mochten dus de doodstraf, het vonnis uitspreken en ook de doodstraf uitvoeren. Het zwaardrecht. Daar stond een grote rechtbank en alle zaken die kwamen in de stad Pergamus voor. Daar was vrouwe Justitia met een zwaard in de hand, dat onpartijdig oordeelde. Daar werden trouwens ook, dat is belangrijk voor dadelijk, daar werden in die rechtbank werden ook steentjes gebruikt. Zwarte stenen en witte steentjes. Als een beklaagde, als die veroordeeld werd, dan kreeg hij van de rechter een zwart steentje. Veroordeeld. Ter dood veroordeeld. Maar als hij vrijgesproken werd van schuld en straf, dan kreeg hij een wit steentje van de rechter. Kortom, daar vond de rechtspraak plaats. En nou zegt de Heer Jezus, nou ben ik degene die het zwaard heeft. Recht, macht over leven en dood. Een zwaard niet van ijzer. Een zwaard niet aan zijn heup. Een zwaard ook niet in zijn hand. Maar een zwaard, een tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond gaat. Wat wil dat nou zeggen? Nou, dat zwaard dat uit de mond van de Heer Jezus gaat. Als ik de schrift met de schrift vergelijk, dan is dat zwaard het woord van God. Het zwaard van de geest, het woord van God. En dat zwaard van de geest, dat is scherp. Vlijmscherp. Er staat in de Bijbel van het zwaard van Saul, koning Saul, dat het, als hij dat gebruikte, dat het nooit ledig terugkeerde. Het sloeg altijd raak. Het zwaard van Saul. En hoeveel te meer is dat zo voor het woord van God, het zwaard des Heren. Dat keert nou gelukkig nooit ledig weder. Waar dat woord als een zwaard gehanteerd wordt, daar heb je het risico dat je geraakt wordt. Als u vanmiddag in de kerk zit, broeders en zusters, vrienden, familieleden, gasten, als je onder het woord zit, zondags, dat doe je niet vrijblijvend. Je hebt het risico dat je door dat zwaard wat ik vanmiddag hanteer in de prediking, dat je door dat woord geraakt wordt. Wat gebeurt er dan als je door dat woord getroffen wordt? Ja, nou ja, kijk, een zwaard is om te doden. Om iemand te doorsteken. Om te wonden. Doet u dat in de kerk dan ook? Nou, in zekere zin wel, ja. In de handelingen lezen wij dat 3000 mensen de Pinksterdag door het zwaard van de prediking van Petrus getroffen werden, getroffen, geraakt, doorstoken werden hier in hun hart. Dat zwaard van het woord dat ging dwars door hun hart heen. Daar werd een wond geslagen in hun ziel. En ze zagen door de prediking, wij hebben tegen de Zoon van God gezondigd door hem te verwerpen. En ze grepen naar hun hart, ze waren getroffen. Wat moet ik doen, mannen en broeders? Het had dus effect. Ja. Weet je, dat gebeurt er nou als God gaat werken, echt gaat doorwerken met dat woord in je leven. Dan ontstaat er hier een wond. Dan krijg je pijn aan je eigen zonde. Ja. Het kan wel eens zo zijn dat je wat schamschotjes krijgt, hè? Dat je een ernstige preek hoort en dat je denkt van nou ja, dat maakt wel indruk, maar dan ga je toch weer door. Totdat. Ik moet denken aan een gesprek in mijn eerste, in Sabina was dat, in Oud-Beijerland, in dat de verpleeghuis, een bejaardentehuis in Sabina. En dat was een hele oude vrouw, zo in de 90. En die vertelde iets over de leven. Gekke, dat onthoud je, hè? Dat onthoud je, ook als jong domineetje. En die zegt, dominee, de diepste wond die kreeg ik toen ik 17 jaar was. Oorlogstijd. Ja, maar de uitdrukking, de diepste wond, wat zou die vrouw er nou mee bedoelen? En toen snapte ik het, dat zwaard, hè? Dat raakt wel eens en dat hou je wel eens bij en dat maakt wel eens indruk. Maar als het nou doorsteekt, ja, de diepste. En die wond die kan alleen maar genezen worden door het bloed van Jezus Christus. Volgens mij heet dat in de Bijbel bekering. Zalig worden. Behouden worden. Ik wil nog wat zeggen. Dat zwaard, hè, dat de Heer Jezus wel uit zijn mond gaat. Ja, dat dood, dat snijdt, hè, dat doorsteekt mijn oude ik-gerichte leven, mijn eigen gerechtigheid. Daarom moet dat, er staat ook een tweesnijdend zwaard. Hè? Dat moet scherp blijven. Dat woord moet scherp verkondigd worden. Dat mogen we niet stomp maken. Dat woord is scherp. Dat doorwond en het snijdt ook af. Het snijdt ook af. En dat moeten we goed onthouden in het verdere van deze brief. Het snijdt af. Het snijdt mijn eigen waardigheid en mijn eigen godsdienstigheid en mijn eigen gerechtigheid en mijn ongerechtigheid. Het snijdt af. Het maakt een scheiding tussen God en Satan, de kerk en de wereld, goed en kwaad, waarheid en leugen. Ik vind het wel een hele indrukwekkende benaming. Dit zegt hij, dat is tegen Jezus, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Gemeente, ik heb gelezen bij McShane, hè, die Schotse dominee bekend, van eens was ik een vreemdeling voor God in mijn hart. Die zegt dit, wat een gedachte. Hij zegt, de Heere Jezus is de zaligmaker. Hij snijdt wel de zonde af in je leven. Ja, nou dat kan ik me nog voorstellen. De Heere Jezus is de zaligmaker, hij snijdt de zonde af. En weet je wat hij daar dan achteraan zegt? Hij zegt, de Heere Jezus is ook de verwoester die de zondaar afsnijdt bij zijn wederkomst. Wie heeft er zo wel eens over de Heere Jezus gedacht? Ja, dat zegt die man. Wie zegt dat Bijbels is? Nou, er staat in Openbaring 19, als die terugkomt, dan komt er een hetzelfde weer, Openbaring 19, dan komt er een tweesnijdend scherp zwaard uit zijn mond, waarmee hij de heidenen zal verslaan. De Heere Jezus zal zalig maken, die preek ik u vanmiddag. En ik denk ook aan de Heere Jezus als de verwoester bij zijn wederkomst. Dat is ook Bijbels. Zal ik eens met u een rondleiding... Ik ga u een rondleiding geven door Pergamus. We hebben nu gezien de aanhef, de briefschrijver. Hij maakt zich bekend. Tweede gedachte, de inhoud. Ik wil u eerst wel vertellen over die stad Pergamus. Ik ga u even een rondleiding geven. Nou, we beginnen bij het Marktplein. Op het Marktplein in de stad Pergamus kom je al gauw een reusachtig, groot, troonvormig altaar tegen. Een altaar voor de Griekse oppergod Zeus. Nou, het is er altijd hartstikke druk. Een van de zeven wereldwonderen was het ook. Midden op het Marktplein een gigantisch groot altaar voor Zeus. Afgodijl. Goed. Dan ga ik even met u naar de hoogste puntje van de stad. Daar staat ook al een tempel. Dat staat een tempel ter ere van keizer Augustus. Die als Curios, als heer, als God en heer werd verheerlijkt. Elke burger van die stad Pergamus, die moest één keer in een jaar, was die verplicht, 3 korreltjes wierook op het altaar, het hoogste puntje van die tempel van de keizer, brengen. En dan was het weer in orde voor een jaar. Nou, vervolgens loop ik even de stad rond. Een gigantische bibliotheek hebben we daar. 100.000 boeken. Daar komt het woord perkament trouwens vandaan. Het werd geschreven op dierenhuiden, perkament, Pergamus. Gigantische bibliotheek. Geleerdheid was dat dus ook, wetenschap. En dan nog wat. Daar was ook onderaan de stad, daar was ook een tempel en die was gewijd aan de god van de genezing en die heette Asclepios. Daar komt het woord Esculaap vandaan. Een dokter die heeft op zijn ruit van zijn auto zo'n slangetje, weet u wel, dat heet een Esculaapteken. Komt van die god van de genezing. Esculaap, Asclepios. Nou, dat was dus een soort AMC, academisch medisch centrum. Wereldberoemd. Daar kwamen de zieken, de lijden die pijn hadden met hun familie. Die kwamen er aanstrompelen, gedragen op rolstoelen. Hè, en die gingen daar naar die tempel toe. Daar moesten ze een offertje brengen om die God gunstig te stemmen in de hoop op genezing. Het treffende is dat die tempel, die God, die werd afgebeeld met een slang. Alsof die God wilde zeggen, bij de slang is leven en genezing. Die God werd trouwens ook genoemd Heiland, de Heelmeester God. Ja, het was een soort mengeling van kwakzalverij en wat pillen en occultisme vooral, dat ook. Kunt u zich nou voorstellen dat er staat in vers 13, ik weet uw werken, ik weet waar gij woont, namelijk waar de troon van de Satan is. Die stad die was vol met satanische invloeden. Dat altaar van die oppergod, afgodshuis, die keizercultus, die slang, die Esculaap, die god van de genezing, de troon van de Satan, de slang uit het paradijs. En dan staat er tot bemoediging: ik weet uw werk, ik weet waar gij woont. Ik weet waar gij woont. Waar de troon van de Satan is. Ik vind dat, ik probeer dat in te denken. Ik weet waar hij woont. Die stad die was geestelijk duister. Door de vorst der duisternis helemaal zwart donker. En toch als ik die stad bekijk, dan zie ik wat lichtpuntjes, wat lichtvlekken. Er was in die gemeente, in die stad volk van God, er was een christelijke gemeente. God heeft zijn volk daar. Ik weet waar hij woont. Nou ouders, gemeente, God is op de hoogte van ons adres en van onze woonplaats. Ik vind het een bemoedigende gedachte dat de Heere weet. Hij kent alle steden. Hij kent alle straten en hij kent alle huisnummers. Dit is ook waar jullie wonen. Hij kent alle steden, alle straten en alle huisnummers. Hij weet waar we wonen, hij weet ons gelukkig ook te vinden. Paulus, die zat een keer in de stad Damascus, blind, ook geraakt door het woord van Jezus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij, als een zwaard dat zijn hart doorstak. Nou, dan zit hij daar in die grote stad Damascus en dan zegt de Heer tegen Ananias, nou moet je gaan naar die grote stad Damascus, naar een straat. En die straat heet de Rechte Straat. En dan moet je gaan naar het huis van een zekere Judas en daar zit Paulus. Dus Heere kent alle steden, alle straten en alle huisnummers. Hij weet waar we wonen. Daar waar de troon van de Satan is. De Heere plant zijn kerk en de Satan zet er zijn troon. Nou, in die gemeente, ja, daar waren ook gezinnen dus. Daar woonden in die stad ook gezinnen met opgroeiende kinderen. Die werden daar ook geboren. In Pergamum kon je naar de kerk, net zoals je dat hier kan in Rotterdam. Je kan nog naar de kerk. Terwijl hier ook in Rotterdam, denk ik, dat je kan spreken over hier waar de troon van de Satan is. We zijn het eigenlijk al vergeten, hè? 6 juni 2006. 6-6-2006. 6 maanden lang. Waar openlijk de machten van het kwaad, het boze, wordt reclame voor wordt gemaakt, gepropageerd. Wij hebben ook onze tempels. Het heilige veld met onze godenzonen. Waar er duizenden ingaan in de Kuip. En in Ahoy met al zijn muziekcultuur. Ga fout. Die kerk die God geplant heeft. Bij de troon van de Satan, dat gaat botsen. Dat domein van de slang en het koninkrijk van God, dat gaat botsen. Nou, dat gebeurt ook. Toch is het wel een troost dat de Heere weet waar je woont. In een goddeloze omgeving. Al is het hartje Pergamum, hartje Rotterdam. In een moeilijke omgeving. Je zou het liefst willen evacueren. Je zou het liefst willen zeggen, nou we gaan de kerk ergens anders zetten. In een liefelijk dorpje of zo. Graag een verhuisvergunning, heren. Nee, in de wereld, daar zult gij mijn getuige zijn. Daar juist waar de invloed van de Satan zo groot is. Je woont er vlakbij, kijk uit, want voordat je het weet word je beïnvloed. Door die verleid, door die verborgen satanische macht. Nou, dan worden ze geprezen, gemeente. Dan worden ze geprezen. Ik ben bij vers 13. De Heere gaat ze eerst een schouderklopje geven. Dat doet de Heere altijd. Dat is een goede pedagogische regel, ouders. Als die kinderen nou een beetje groot worden. 1 en 2. Als ze in de prepuberteit komen. En wat later. Dan is het een goede pedagogische regel om ze eerst te prijzen. Om eerst te zeggen wat ze nou goed doen. En vervolgens dan moet je ze af en toe eens wat corrigeren. De Heere begint altijd met het goede op te sommen. Niet gelijk bam wat het was verkeerd is. De Heere begint altijd om eerst. Luther zegt eerst de appel. Geef eerst maar een appeltje. En dan de roe, als het nodig is. Maar eerst die appel. Ik prijs u, ik weet u waar ik maar gewoond. Gij houdt mijn naam en gij hebt het geloof in mij niet verloochend. Zelfs niet in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u, waar de Satan woont. De Heere, begin met iets heel positiefs. Jullie houden vast aan mijn naam en je hebt het geloof in mij niet verloochend. Nou, dat wil ik jullie meegeven. Ja, als je dat mag zien bij je eigen kind, bij je eigen kinderen, dat ze zich gaan vastklemmen aan de naam van de Heere Jezus. Gij houdt vast aan mijn naam. Dat staat er ook letterlijk. Ze klemmen zich, grijpen zich vast. Die christelijke gemeente in die stad. Ze grijpen zich vast aan de naam van Jezus Christus. Zoals een drenkeling zich vastgrijpt aan een reddingboei. Zo grijpen ze zich vast aan die ene naam. Om nooit meer los te laten. Eén naam is onze hoop. Niet de naam van die God van de genezing. Die Esculaap. Niet die naam van Zeus, die afgod. Niet de naam van de Curios, de keizer. Maar de naam van de Heere Jezus Christus. Eén naam. Die naam hebben ze leren kennen. En van die naam gingen ze houden. En wat zou je nou liever willen? Dat je kinderen later naar de kerk blijven gaan. Ja, ook dat. Natuurlijk. Maar de eerste plaats, als je bij je kinderen mag leren zien, dat ze door genade gaan houden van de naam van de Heer Jezus. Ja, de rest vanzelf. Ze houden vast aan mijn naam. Die naam die heilig is, goed is, zoet is, groot is. Weet je hoe je het vol kan houden in deze eindtijd, 2006? Weet je hoe het vol kan houden in een grote stad waarin de atmosfeer, alles wat je ziet in zo'n stad, hoort, opmerkt, leest, wat zwanger is van postmodernisme, van postchristendom, van anti-christendom soms. En hoe kan je het volhouden in zo'n stad? Hoe kan je het uithouden? Dat kan alleen maar als je die naam vasthoudt. En als je die naam van Jezus hoog houdt. Voor je kinderen. En hier in de gemeente. En voor de mensen in de stad. Die ene naam die de heiland is. We hebben geen slangetje nodig. We hebben die heiland nodig. Die God is, die Heer is. Die de slang heeft vertreden. Het lam van God. Ja. In je naam worden straks je kinderen gedoopt. In de naam van de Vader, in de van de Zoon. En van de Heilige Geest. In je naam daar liggen alleen maar zaligheid en redding. Toch? Dan kan je wonen bij de troon van de Satan en je kan leven aan de troon van Gods genade. Nou, dan ben je goed bezig als ouders. Al is het hartstikke moeilijk op je werk en in je omgeving. Het valt allemaal niet mee. Je bent de enige dominee die naar de kerk gaat van de hele straat. Misschien dat kan. En het is heel erg moeilijk. Je kan wonen bij de troon van de Satan en leven aan de troon van Gods genade. En op die troon, daar zit die hoge priester die God en Heer is, die heiland is. Wiens naam boven alle naam uitschittert. Jezus Christus. En dan staat er, en jullie hebben het geloof in mij niet verloochend. Het is een voorrecht dat ik vanmiddag wat doopouders om me gehoord heb. Die een paar maanden geleden, Leendert, Gonneke, Thea, belijdenis hebben gedaan hiervoor in de kerk. En heb het geloof in mij niet verloochend. Niet verloochend wil zeggen het geloof in mij beleden. En daar hebben ze geen na verloop van tijd afscheid van genomen. Het geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, de getrouwe getuige, gedood werd bij u lieden. Ze hielden daaraan vast. Zelfs toen het bloed ging kosten. Antipas, zo wordt er eentje genoemd, een getrouwe gelovige, die bij u gedood is. Weet je wat dat betekent? Er was dus een christen die ervoor uitkwam. In die stad Pergamum. En die werd om zijn christen zijn gedood. Er was bloed gevloeid in Pergamum. Christenbloed. Stel je voor. Stel ik zo te bedenken dat er hier aan de hele Vliet. Dat er bloed gaat vloeien. Christenbloed gaat vloeien in Rotterdam. Dan komt het akelig dichtbij. Zou dan nog naar de kerk gaan? Ondanks dat er christenbloed is gevloeid, hielden ze vast aan die naam. En verloochenden ze de naam van een heiland niet. Wie is die Antipas? Ja, nou kom ik een beetje naar de kern toe. Antipas, mijn getrouwe getuige. Weet je wat Antipas betekent? Anti betekent tegen, pas betekent allen. Tegen allen. De betekenis van zijn naam, tegen allen, was in overeenstemming met zijn leven. Jullie hebben jullie kinderen mooie Bijbelse namen gegeven. Een Joël, en een Sarah, en een Daniel. Wat zou je nou liever willen als doopouders, dan dat de betekenis van hun naam, vorstin, de Heere is God, God is rechter, dat het nou in overeenstemming komt met hun leven. Hier heb je een Antipas die tegen allen was, die tegen de stroom durfde op te roeien. Die geloofde, getrouwe getuigen, die geloofde met zijn hart en beleed met zijn mond, ook al stond hij in de minderheid. Ook al was hij maar een enkeling. En toen ontdekte hij, toen hij getuigde tegen allen, dat allen zich gingen keren tegen hem. En toen werd hij gelinst. Er vloeide christenbloed. Wat een moedige man. Ik weet niet wie het is. Kerkgeschiedenis zegt niet wie die Antipas is, maar God weet wel wie het is. God heeft hem een plaatsje gegeven in zijn boek. Een getrouwe getuige die zich niet schaamde voor de zaak en de naam van Jezus. Ook al ben je dan tot een verdwijnende minderheid, een enkeling, al kom je alleen te staan. Wat een groot in het koninkrijk van God, zegt die Antipas. Onbekend op aarde, maar God geeft hem een ereplaatsje in zijn boek. Hij durfde pal te staan en vooruit te komen. Het was geen chameleon die zich aanpaste. Maar het was een man die stond voor de zaak en de naam van zijn heiland. Nou, dat is het positieve. Dat is het positieve. De Heere Jezus prijst het goede in de gemeente. Ze waren standvastig. En ook al kwam er dan tegenstand van buitenaf, oké, ze bleven vasthouden aan de naam van de Heere Jezus. Maar nou komt er iets waarin de Heere ze beschuldigt, vers 14 en 15. Ik heb enige weinige dingen tegen u. Nou, wat staat er dan? Ik heb tegen u dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen dat ze zouden afgoden offer eten en hoereren. Nou, dat heb ik gelezen in nummer 25 over Biliam. De Heere bestraft, ze beschuldigt, er is wat te verwijten, maar wat is nou het probleem in die gemeente? En wat is het probleem in onze gemeente? Herkennen we dat met z'n allen? Kijk, het probleem is dit. Als er vijanden van buiten afkomen, nou, dan waren ze bestand tegen. Maar hier komt de verleiding, de vijandschap van binnenuit, vanuit de gemeente zelf. Dwaalleer. Enkele gemeenteleden die hielden, staat er, de lering van Biliam. Ze hielden niet meer vast aan die ene naam, maar ze gingen zich vastklampen aan de leer van Biliam. Kijk, de Satan gebruikt twee tactieken. Of hij komt als een brullende leeuw, met vervolging en dreiging. Van buitenaf, brandstapels, arena's, leeuwen. Of hij komt van binnenuit met, als een listige slang, met vergif, met dwaalleer. Nou, die verleiding van buitenaf, die brandende pijlen van buitenaf, daar waren ze standvastig. Ze hielden vast. Maar die verleiding van binnenuit, daar waren ze veel te tolerant in. Daar had de Satan succes mee. Een gemeente van binnenuit kapot maken met dwaalleer. Nou gemeente, dit komt dichtbij. U zegt, ja, ik snap het niet. Die leer van Biliam, wat wil dat nou zeggen? Nou, Biliam, wie was Biliam? Biliam, dat was een, zijn naam betekent verwoester van het volk. Nou, dat wil er wel zeggen. Het was een profeet, een valse profeet die ware dingen zei. Ja, hij had een tong als van een engel en een hart als van een duivel. Weet je wat Biliam zei? Biliam zei dit. Mijn ziel sterven de dood des oprechten. Dat wil zeggen, ik zou graag willen sterven als een kind van God. Maar hij wilde niet leven als een kind van God. Nou, ik zou heel graag, dominee, willen leven als de rijke man. Elke dag vrolijk en prachtig. Heerlijk, lekker leven. En dan zou ik graag willen sterven als een arme Lazarus. Want dan ga je naar de hemel. Ja, en dat kan dan net niet, hè. Dat kan dan net niet. Dat was Biliam. Het zou ontzettend fijn zijn, dan zou ik heel mijn leven lekker kunnen leven. En dan zou ik op mijn ziekbed bekeerd worden, want dan ga ik toch nog net naar de hemel. Dat is de leer van Biliam. Ik zou graag wel als een kind van God willen sterven, maar ik heb het er niet voor over om het smalle pad te gaan achter Jezus aan. Of dat zwaard mijn zonde en mijn zondig leventje afsnijdt. Nee, dat wil ik dus niet. Biliam. De leer van Biliam, weet je wat hij zei, gemeenerik? Valse profeet. Hij zei dit, er was een koning van Balak. U kent het verhaal, denk ik, althans sommigen, meesten. Er was een koning van Balak en die wilde graag het volk van Israël vloeken in de woestijn. Nou, dat mocht niet, dat kon niet. God liet dat niet toe. En toen zei Biliam, die zei tegen die koning van Balak, ik heb een raad voor je. Zodat dat volk toch getroffen wordt door Gods toorn. Weet je wat je moet doen? Je moet ze gaan verleiden. Nou, hoe moet je dat dan doen? Nou, dat moet je zo doen, zei Biliam tegen koning Balak. Je moet een feestje gaan organiseren. Oh, die feestjes. Ook in Rotterdam, die feestjes. Die parties. Je moet een feestje gaan organiseren. Ter ere van de goden van Moab. En dan nodig je de Israëlieten uit. En dan stuur je geen hele lege soldaten op hen af. Nee, dat moet je niet doen. Dan moet je mooie, jonge, knappe, Moabitische meisjes moeten op loslaten. Nou, dan gaan ze voor de bijl. Inderdaad. Dringen voor de bijl. Ze kwamen allemaal samen in knappe, jonge meiden. En ze aten de afgoden en ze bedreven ontucht. We hebben gelezen in nummer 25, het werd een één grote hoerenwinkel. Nou, daar kwam Gods toorn over. 24.000. Dood. Gestraft. De vloek van God. Het was gelukt. Wat is nou de zonde, de leer van Biliam? Weet je wat de leer van Biliam is, gemeente? Dit. In nummer 25 staat er dit. En Israël koppelde zich aan Baal Peor. Koppelde zich aan de afgoden. Koppelde zich aan het heidendom. Koppelde zich aan het verbodene. Dat is het. Die kwade leer van de vermenging. Van die mix tussen christelijk geloof en heidens leven. Kerk gecombineerd met wereld. He, dat conformeren aan die boze, zondige wereld waar de duivel de overste van is. Dat compromis. Ik sprak over die zwarte stad onder leiding van die vorst der duisternis. En die lichtpuntjes, dat waren Gods kinderen, de christelijke gemeente. En als die lichtpuntjes, dat witte zich nou gaat vermengen met het zwarte, dan krijg je een grijs christendom. Dat slap. Ja, dat is geen zwart en het is geen wit. Het hoort niet bij God en het hoort ook niet bij de wereld. Het is eigenlijk niks. Nou, dat is een gevaar. Zoals ik het zie. In West-Europa, in Nederland. In onze kerken, in de Maranatha-kerk. Dat is zo'n groot gevaar. Ouders, doopouders, en ik zeg het tegen mezelf ook. Als vader. Die vermenging. Niet dat of-of, maar dat en-en. En de Heer en Baal Peor. En de kerk en de wereld. En goed en kwaad. Ze koppelden zich. Als ik goed lees, gemeente, dan zie ik hier twee namen. De namen van Antipas en de naam van Biliam. En ik vraag u, jou. Als je nou bij één van twee moet gaan staan. Hier staat Antipas en daar staat Biliam. Bij welke van de twee zou je dan gaan staan? Antipas was iemand die ja tegen God zei en nee zei tegen de verleiding. Al kreeg hij allen tegen, Antipas, tegen allen. Dat kostte zijn bloed. Biliam, dat was iemand die deed water bij de wijn. En dan wordt het een slap aftreksel. Dan wordt het een verwaterd christendom. Dan wordt het vermengd dan wordt het vervaagd. En dat vind ik een zo grote list van de Satan, hè, in onze tijd, in onze gemeente, in de Gereformeerde Bondsgemeente, in de behoudende hoek van de PKN. En ook voor je gezinnen. Je geeft je ziel, geef je aan Christus op zondag. En je lichaam en je leven door de week aan de wereld. Dat eten van twee balletjes, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. De gelovigen en de ongelovigen die rustig verkering met elkaar krijgen en dan gaan trouwen en zo. Dat is een verbinding met van zwart en wit. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. De manier waarop je je levensstijl, je wil meedoen aan de ene kant, wil je meedoen met een heidense levensstijl. En aan de andere kant wil je ook meetellen in de kerk. Daar gaan de kerk kapot aan. Aan de ene kant wil je staan in de wereld en meedoen met die wereld. En aan de andere kant wil je ook nog wel bij de kerk horen. Ik denk dat de gemeente daar kapot aan gaat. Ik denk dat de kracht ligt. Nee, dan moet je niet denken aan dat kloosterleven, dat bedoel ik niet. Maar het gevaar in onze tijd is dat opgaan, dat helemaal opgaan. De grensvervaging, laat ik het zo zeggen. De grensvervaging. He, je moet duidelijk kunnen zien als het nou gaat over aantrekkelijk christendom. Dat wil niet zeggen dat je moet aanpassen. Daar geloof ik helemaal niks van. He, maar waar de grens duidelijk is tussen waar de kerk ophoudt en de wereld begint. En waar de wereld ophoudt en de kerk begint. Als die grens gaat vervagen, dan is de kracht van het christendom gebroken in de stad. Antipas was iemand die zei ja tegen God, maar nee tegen zondige praktijken. William was iemand die ja tegen God zei, maar ook ja tegen de wereld en de zonde. Is de grenslijn nog duidelijk? Dat is de opgave. Weet je, het dringt zo diep binnen, hè? Ook in onze gezinnen, ook in onze gezinnen. Door al die moderne massamedia. Het dringt niet als een pijl, maar meer als een injectienaald. De duivel die injecteert dat zo dwars door je brievenbus heen. En dan komt het op je internet, op je pc te staan. En door dvd'tjes in huis. En dan zie je dat de grens steeds ruimer wordt. Steeds vager getrokken wordt. Steeds meer word je wordt steeds meer tolerant in die dingen. En je kijkt nog naar dingen die net op het randje zijn, maar ben je twee maanden verder, dan ligt de rand hier. En ben je 2 jaar verder, ligt de rand hier. Het wordt steeds ruimer. En steeds slapper. En op een gegeven moment, dan maak je me een christen. Zie je dat nou in je levensstijl? En de manier waarop je leeft, de manier waarop je omgaat met elkaar, je omgaat met je meisje, je omgaat met je vakantie. Waarin je omgaat met elkaar, je leven, je way of life. Nou, dat is het grote gevaar in Pergamus, denk ik. Dan zegt de Heere, ja, wat vindt de Heere Jezus daar nou van, dominee? Nou, daar staat er, bekeert u. En zo niet! Dat lijkt wel dreigtaal. Ben ik helemaal niet gewend van die heiland. Ik probeer die Bijbel maar uit te leggen, gemeente. Bekeert u. Ja, maar we zijn al bekeerd, want we horen tot de gemeente van Rotterdam. Dus dat moet u wel zeggen op een evangelisatie samenkomt, maar niet in de kerk, want dat zijn we al. De Heer Jezus zegt het hier niet op het marktplein in Pergamum, maar hij zegt het in de gemeente van Pergamum. Hij zegt tegen die gemeenteleden, bekeert u van uw zondige, verwaterde, vage, verslapte christendom. En zo niet. Het lijkt net alsof de Heer Jezus er al rekening mee houdt dat je toch niet luistert. En zo niet. Nou wat dan? Dan staat er, ik zal haastig komen en ik zal tegen ze oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Tjonge, jonge. Ik zal tegen hen tegen wie oorlog voeren? Nou tegen die gemeenteleden. Die zo van die twee walletjes eten. Die twee heren blijven dienen, die gemeenteleden. Oorlog voeren tegen hen. Ik heb altijd gelezen dat er in de Bijbel staat zo, God voor mij is, wie zal er tegen me zijn? Heerlijke tekst. Kent u deze tekst ook? Ik zal tegen hen oorlog voeren. Waarmee? Met het zwaard van mijn mond. Ik ken de Heer Jezus zo helemaal niet, dominee. Nee, ik eigenlijk ook niet, maar ja, het staat er toch. Zo is hij dus ook. Hoe is dat met Biliam eigenlijk afgelopen? Weet je dat, kinderen, hoe met Biliam afgelopen is? Komt dat zwaard weer terug? Komt dat zwaard weer terug? Hij zat op zijn ezelinnetje, hè? Dat is altijd schokken. En die ezelin, dat stomme dier. Nee, ik hou van ezels. Kijk, dat beest dat zag dingen die Biliam niet zag. Op een gegeven moment dan reed hij daar zijn ezeltje zo, lekker schokken. En tegenover hem stond een engel met een uitgetrokken zwaard. Al zou ik een kinderpreek hierover moeten houden, zou ik een zwaard meenemen op de kansel. Dat zou ik het laten zien. Er stond een engel met een uitgetrokken zwaard. En die ezelin die zag het en Biliam niet. En die ezelin die ging een ombergje. En toen ging die engel des heren, die met de uitgetrokken zwaard, die ging weer voor die ezel staan. En toen drukte dat ezelinkje zich tegen de muur zo. Ja, toen zat het been van Biliam zat klem. Kwaad dat hij was. Hij sloeg dat beest. Stom beest. Nou, en toen voor de derde keer zeg, ziet die ezelin, die zit weer die engel met de uitgetrokken zwaard. En die gaat zo plat liggen. Ja, zit zijn voeten tussen. Hij zegt tegen die ezelin, als ik een zwaard had, dan zou ik je nu de kop afhakken. Dan gaat dat beest terugpraten. En dan opent de Heere de ogen van Biliam. En dan ziet hij opeens, wauw, daar staat een engel met een uitgetrokken zwaard. Stel je voor dat dat beest doorgelopen was. Dan was dat zwaard rechtstreeks in mijn hart gekomen. Weet je wat ik wel eens zou willen? Ja, ik zeg dat misschien verkeerd. Weet je waar ik om bid? Slappe ouders. Slappe jeugd. Niet allemaal of sommigen. Sommigen. Ik bid dat de Heer je ogen opent voor die engel met dat uitgetrokken zwaard. En als je nou zo door blijft leven, een beetje kerk en een beetje wereld, die leer van Biliam, dan val je er straks rechtstreeks in. Leer de les van de ezelin van Biliam. Gelukkig eindigt de Heer met een positief iets. Die oren heeft die horen, die overwint. Wie die verleiding weerstaat, ik zal hem geven te eten van het manna. Oh, wat een prachtige belofte. Wie overwint, wie die gevaren, die van verleiding en verwatering en vervaging en afgoderij en hoererij enzovoort. Wie dat nou overwint, de kracht van God. De wapenrusting van de geest in de naam van Jezus. Dan krijg je een bijzondere beloning. Een bijzondere beloning. Dan geeft de Heer je van dat verborgen manna. Dat manna dat verborgen is. Dat is de Heer Jezus zelf eigenlijk. Nu het woestijn manna, straks het hemelse manna. Bijzondere beloning voor de overwinnaar. En dat manna dat verborgen is, dat heeft te maken met dat gouden kruikje. Waar dat manna in zat en dat verborgen werd in het heilige der heiligen, in de ark, onder het gouden verzoendeksel en wat verborgen was voor het aangezicht des Heren, wat daar eeuwenlang lag in die ark, wat nooit muf werd, waar de wormen niet bij konden, wat niemand gezien had. En dat manna, dat allerheiligste voedsel, dat heeft God nou bestemd voor de overwinnaars. Een beeld van Christus in zijn heerlijkheid, die nu verborgen is bij God. En straks het deel zal zijn van al de overwinnaars. Ja, gemeente, dat is bijzonder. He, als je nou niet meer verlangt naar de knoflook en de uien en de pompoenen van Egypte. Dan kan leven van dat manna. Als pelgrims op reis. Dominee, dan ben ik een vreemdeling hier beneden. Ja, nou, dat is nou precies wat een christen is. Dat zijn geen mensen die vreemd doen. Nee, dat zijn geen mensen die vreemd doen. Maar ze zijn vreemdeling. Vreemdeling. Een christen is een vreemdeling op deze wereld. Een vreemdeling misschien bij je vrienden. Een vreemdeling in de klas. Een vreemdeling in de straat. Je bent een vreemdeling. Je bent een pelgrim. Die leeft van manna. Je hebt wel een doelgericht leven. Een doelgericht leven. En straks krijg je van de verborgen manna. Dan geeft de Heer zichzelf te genieten. Dan mag je de zoetheid van Christus proeven. Nu al het aardse manna, straks het verborgen manna. De zoetheid van Christus en daarmee verzadigd worden. In alle eeuwigheid. Heb je eeuwig aan Christus genoeg en toch krijg je nooit van hem genoeg. En ik zal hem de witte keursteen geven. De witte keursteen. Hé, nou ben ik weer terug bij het begin van de preek. Dat centrum van politiek en rechtspraak, de witte keursteen, heeft dus met de rechtspraak te maken. Daar sta je als beklaagde. En die rechter geef je de witte steen. Dat betekent vrij. 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 Straks, nu staan de kinderen aan het begin van het leven. Door het leven en dan straks uit het leven. Dadelijk gaan we lezen uit het formulier en de laatste dagen zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. Kan dat? Om nou straks aan het einde voor de rechtertroon te verschijnen. Ik heb gewoond te midden waar de troon van de Satan is. Maar ik leefde bij de troon van de genade. Ik hield zijn naam hoog, knielde zijn naam vast. En straks kom ik te staan voor de rechtertroon. En dan krijg ik uit de hand van de rechter die witte steen van vrijspraak. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat? Dat kan omdat er een andere zwarte steen heeft gekregen. Jezus in het rechthuis van Pilatus. Hij de steen die zwart was van mijn veroordeling die hij droeg. En dan geeft hij mij de witte steen. En dan vind ik het zo bijzonder, hè, gemeente, dat ik die witte steen nou strak, voor de overwinnaars, voor de antipassen, voor degenen die zich bekeerd hebben, voor degenen die zijn naam hoog hebben gehouden, die het geloof in hem niet hebben verloochend, dat ik nou straks uit zijn hand die witte steen mag ontvangen. Dat is uit een doorboorde hand, waar dat rode bloed uit heeft gedruppeld. En dat rode bloed, dat maakte nou mijn zwarte hart wit, zodat ik de witte steen uit zijn hand mag ontvangen. En op die steen een nieuwe naam. Die niemand kent dan die hem ontvangt. Zo persoonlijk, een nieuwe naam. Heel persoonlijk. Bij de geboorte geef je je kinderen een naam. Mooie namen, Bijbelse namen, prachtig. En dan hoop je dat de vlag de lading, dat de naam de lading het leven dekt. En ik zal hem geven een nieuwe naam. Een fonkelnieuwe naam staat er, die nog nooit is gebruikt. Die dan nooit is gebruikt. Wanneer krijg je een nieuwe naam? Oh, als je geadopteerd wordt. Van zondaar tot Gods kind. Van slaaf tot zoon. Van Adams kind tot Sions kind. Van kind des doods als kind van God. Op die steen. Aangenomen. Aangenomen. Een naam op de steen. De aanneming, om het dogmatisch te zeggen, gegrond op de rechtvaardigmaking, de vrijspraak. Aangenomen. Een nieuwe naam. Weet je, dat is zo rijk. Dat zit ook iets van liefde in. Maar zit ook iets van liefde in. Een nieuwe naam. Een liefdesnaam. Die de Heere Jezus mij zal influisteren. Er staat die niemand kent dan die hem ontvangt. De Heere Jezus heeft, dat vind ik zo'n geweldige gedachte. De Heere Jezus heeft voor mij een nieuwe naam bedacht. En die naam is uniek en die geeft hij alleen aan mij. En hij fluistert me straks in mijn oor. Een nieuwe naam. Een liefdesnaam. Een cozy name. Zoals je dat hebt voor je kinderen, toch? Als ze wat ouder worden, dan, ja, hoe noem je ze dan? Snoopy of Droppy of, nou ja, noem maar wat. Maar je had ook van die leuke namen. Liefdesnaam. Cozy names. Nou, en dat wordt hier bedoeld. Heel persoonlijk wat de relatie aanduidt tussen de Heer Jezus en elke gelovige apart. Als een geheim dat meegaat in de eeuwigheid. Die unieke relatie. Met zijn volk als geheel. Maar ook met mij als bijzondere gelovige. De liefde kent haar eigen namen. O gemeente. Hoe noemt u de Heere Jezus het meest? En hoe zal hij mij straks noemen? Amen. We gaan zingen. Psalm 105 vers 22. Wij gaan nu over tot het lezen van het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toorn van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leed ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij opgeroepen om een afkeer van onze zonden te hebben. Ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwaad van ons weren of dat kwade voor ons doen medewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons dit schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam in het gebed aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat ze dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genadige troost mogen verlaten en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één, ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de doophouders op te staan van hun zitplaatsen. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, belijdt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende en zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, belijdt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? En ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader van Heiningen, moeder van Heiningen, vader de Keizer, moeder de Keizer, vader van de Berg, moeder van de Berg? Wij verzoeken u de gemeente te zingen uit Psalm 87 vers 4. God zal ze zelf bevestigen en schragen en na de bediening van de heilige doop 134 vers 3 en dat laatste staande. Nu eerst 87 vers 4. Na de doopbediening 134 vers 3 en dat laatste staande. Adriaan Pieter van Heiningen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Joël Matthew de Keizer, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Sarah Elisabeth van den Berg, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ja. Doopouders, een enkel woord, een persoonlijk woord. Tot u. Ja, ik heb het al in de preek een beetje gezegd. Ik vind het fijn dat er enkele van jullie zijn die niet alleen nu dopen, maar die ik ook op de belijdenis al heb mogen ontmoeten. Wat mooi trouwens om te zien naar die kleine kinderen op het moment dat ze gedoopt werden. Die ene die zat met grote ogen te kijken en die andere die hield haar handjes samen. Zeg, nou, misschien is dat wel de juiste houding om de doop te ontvangen. Ik dacht nog bij mezelf, 3 namen hebben geklonken. 3 babynamen. En ook 3 goddelijke namen hebben geklonken. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat nou die 3 enige God zich wil verbinden aan deze 3 kinderen. Wat is dat een rijkdom van de doop. Heel persoonlijk worden er 3 goddelijke namen. De 3 enige God die zich heel persoonlijk wil verbinden aan jullie kind. De Heere geven, ja, dat je ze maar veel van die Vader en die Zoon en de Heilige Geest mogen vertellen. En dat ze inderdaad de naam van Jezus mogen lief krijgen. En mogen vasthouden in dit leven en door dit leven heen. Leef ze daarin voor. Bid ze voor. En spreek ze voor. Ik ga nu eindigen. En dat doen we met een dankgebed. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt en dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Amen. Wij eindigen met een slotpsalm en dat is 105 vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Psalm 105 vers 24. De zegen van de Heere gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.